Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat ik altijd mooi vind aan onze gemeente, NGK De Ontmoeting, is dat we zo'n ontzettend gevarieerde club zijn. Je kunt hier dus met opa's en oma's zitten, maar ook met de kleinkinderen. En er zijn mensen van allerlei achtergronden, van allerlei kerkelijke achtergronden, allerlei culturen, allerlei karakters ook. Hele openhartige, vrijpostige mensen, maar je hebt ook heel gesloten, bescheiden mensen. En we zijn toch allemaal samen. Samen, één in de Heer. En dat vind ik mooi, die verscheidenheid. Er zijn heel veel kerken waar je allemaal mensen van dezelfde leeftijd hebt. Of allemaal een beetje mensen van dezelfde theologische overtuiging. Maar we hebben ook een hele brede variatie. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel mooi. En diezelfde verscheidenheid zie ik ook in de discipelgroep van de Heer Jezus. Je hebt de pessimistische, kritische Thomas, maar je hebt ook de openhartige, impulsieve Petrus daar. Er is de bedachtzame, milde Johannes, die heel lang nadenkt voordat hij iets zegt en schrijft. Het heeft veel langer geduurd voordat hij zijn evangelie schrijft. Maar je hebt ook de ex-tovenaar en de ex-tollenaar Levi of Matthäus. En dan hebben we natuurlijk Judas, die de Heer Jezus heeft verraden, die stille Judas op de achtergrond. Vandaag zoomen wij in op het leven van Simon Bar-Jona, bijgenaamd Kefas of Petrus, wat betekent rots. In de voetstappen van Petrus ontdekken wij veel over de Heer Jezus, maar ook over ons eigen leven. Eerst iets over de achtergrond van deze Petrus. Petrus wordt van de leerlingen vaak als eerste genoemd. Hij was vaak ook de spreekbuis. Hij vertegenwoordigt hen vaak allemaal. Hij verwoordt dingen die ze allemaal wel zeggen en allemaal wel voelen. Dat is ook in deze geschiedenis zo. Bij het herstel van Petrus, alle discipelen hadden natuurlijk Jezus in de steek gelaten. Niet alleen Petrus. Hè? Petrus was een spontane kerel. Impulsief, extravert, dominant, onbesuisd soms. Zo iemand die eerst dingen doet en dan pas een beetje goed nadenkt over wat hij nou eigenlijk gedaan heeft. Je ziet hem in onze lezing ook weer direct uit de boot springen. Dat was niet de eerste keer, dat je dat eerder gedaan. Hè? Lopen op het water, die wegzakte, weet u wel. Dat gebeurde vaker. Ook bij de arrestatie van de Heer Jezus. Hij die zijn zwaard pakt en erop slaat. En dan de knecht van de hoge priester een oor afslaat, weet je wel. Simon was visser. Andreas, zijn broer, was ook bij de discipelgroep. Maar daar hoor je eigenlijk niks van. Maar Petrus staat altijd vooraan, is haantje de voorste. Samen met Johannes en Jacobus vormt Petrus de kern van de discipelgroep. Die zijn er vaak bij op heel vertrouwelijke momenten. En Petrus neemt ook na de hemelvaart van de Heer Jezus het voortouw in de discipelgroep. In het Bijbelboek Handelingen is hij het die zegt van laten wij een vervanger kiezen van Judas. En later, als de Heilige Geest komt met Pinksteren, dan is hij het die een lange preek houdt in Handelingen 2. Hij staat vooraan. En het lijkt wel een klein beetje alsof Petrus de plek van de Heer Jezus inneemt nadat Jezus zelf weg is. Zelfs staat in de eerste boeken van Handelingen. Zelfs wanneer Petrus voorbij kwam en de schaduw op iemand viel, of wanneer mensen zijn kleren aanraakten, dan werden sommige mensen al genezen. Zo krachtig was deze discipel van Jezus. Hij speelt een hoofdrol, zowel in het evangelie als ook daarna in de vroege kerk. En toch sloeg deze impulsieve Petrus ook heel vaak de plank mis. Op een gegeven moment zag Jezus tegen hem: ga weg achter mij, Satan. Je bent niet bedacht op wat God wil, maar je denkt alleen wat je zelf wil. Ja, en hij zakte natuurlijk ook weg in de golven toen hij op het water probeerde te lopen. En hij heeft de Heer Jezus verraden, verlogen tot 3 keer toe. Hè, na de arrestatie van de Heer Jezus. En later in de Bijbel, dan lees je ook in Antiochië dat er een ruzie komt tussen Petrus en Paulus. Dus die Petrus, dat ging ook nog wel eens mis. En dat zien wij vooral natuurlijk rondom de arrestatie van Jezus bij de verloochening door Petrus in het paleis van de hoge priester Caiaphas. Tot 3 keer toe ontkent hij dat hij de Heer Jezus kent wanneer mensen hem zien als een Galileese volgeling. En hij zegt: nee hoor, ik ken die man niet, ik ken die man niet. En bij de 3e keer hoort hij een haan kraaien. Dan herinnert hij zich wat Jezus heeft gezegd: voordat de haan 3 maal kraait, zul je mij 3 maal verloochenen. Lucas schrijft na die verloochening door Petrus: hij ging naar buiten en huilde bitter. De zelfbewuste trots van Petrus is gebroken. Hij voelt zich bang, hij voelt zich onzeker, hij voelt zich schuldig. Alle discipelen vluchten weg Alle discipelen zijn er niet meer bij de kruisiging en bij de begrafenis van de Heer Jezus en daarna bij de opstanding. Ze voelen zich allemaal verraders, mislukkelingen. Maar Petrus vooral. Petrus, die heeft nog het meest, zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus in de steek gelaten. En in alle vier de evangeliën wordt dat verraad van Petrus uitvoerig beschreven. Je vraagt je af waarom. Ik denk dat de Geest van God dat zo geleid heeft, omdat het ons allemaal iets te zeggen heeft. En daar wil ik vanmorgen met u kort bij stilstaan. In de Bijbel worden de misstappen en de fouten van Gods kinderen nooit verbloemd, nooit weggestopt. Het overspel van David, de woede en de drift van Mozes, die moordenaar wordt. Het verraad van Judas, de oneenigheid in de vroegste kerken. Je kunt er allemaal uitgebreid over lezen in Oude en Nieuwe Testament. En dat maakt de Bijbel heel herkenbaar. Het maakt het tot een heel menselijk boek waar wij onszelf in kunnen zien. Want wij hebben toch allemaal de neiging om alleen maar wat te pochen over onze successen en daarmee te koop te lopen. Als je op Facebook kijkt, zie je alleen maar mooie dingen. Hè? Maar de dingen waar we ons voor schamen, de dingen die misgaan, dat zeggen we niet zo makkelijk tegen elkaar, nietwaar? Maar er komen in elk mensenleven ook momenten dat je zou willen dat je dingen nog eens zou kunnen overdoen. Dat je het anders zou kunnen zeggen. Dat je houding anders zou kunnen zijn. En dingen waarover je schaamt eigenlijk. Waarvan je denkt, wat ben ik toch eigenlijk een loser? Wat ben ik eigenlijk een sukkel? Het lukt me niet. Ik hoor er niet bij. Ik ben te min. Dat gebeurt in de samenleving natuurlijk. Dat gebeurt op je werk. Dat gebeurt op school. Dat gebeurt op het sportveld. Als je nooit gekozen wordt en altijd aan de kant staat. Hè? Het gebeurt eigenlijk overal, maar het gebeurt ook in de kerk. Hoeveel mensen zijn niet ergens verlamd en verstard in hun leven? Irritaties en spanningen en mislukkingen en vooroordelen veroorzaken ook in de kerk dat mensen zich aan de kant geschoven voelen en dat ze afhaken, ze randlid worden. Geregeld is het zo dat mensen die bij ons weer lid worden, of mensen die bij ons vertrekken, zelf ook lopen met bepaalde wonden in hun leven. En je kunt daardoor ook helemaal passief worden en afhaken. Dat had met Petrus ook makkelijk kunnen gebeuren natuurlijk. Dit verslag over Petrus, over het herstel van Petrus, bewijst dat het niet zo hoeft te zijn. En het staat wel vier keer in onze Bijbels om te laten zien dat de Heer Jezus ons andere wegen wijst. De wegen van herstel. En van vergeving en genezing. En dat maakt deze geschiedenis heel erg relevant voor ons allemaal. Want wat gebeurde er toen de opgestane Heer zijn discipelen opnieuw ontmoette? Nu al voor de derde keer op de thuisbasis bij het meer van Galilea. Zeven van de leerlingen gingen vissen. Er moest tenslotte ook brood op het plank komen voor hen en voor hun familieleden en gezinnen. Soms Petrus had ook een gezin. En de beste tijd om te vissen was natuurlijk 's nachts. Dus we gingen met z'n zevenen, waarschijnlijk in de boot van Petrus en Andreas erop uit om te vissen. Maar de hele nacht vingen ze niks. Deze ervaren vissers, 7 man sterk, ze vingen niks. En dan staat er een man. Tegen de ochtend staat er een man in de schemering op de oever en die zegt, jongens, gooi dat net nog eens aan de andere kant uit. Dan denk je, ja, ach, waarom ook eigenlijk niet? En ze doen het en gelijk zit dat net helemaal boordevol vis. Ze kunnen het zelfs niet binnentrekken. Later tellen ze de vissen, het zijn er onder 53, lezen wij in vers 11. En Johannes die beseft voor het als eerste dat hier iets bijzonders aan de hand is. Hij werd natuurlijk ook herinnerd aan de vorige wonderbaarlijke visvangst. Hè, die ze ook al hadden meegemaakt. En hij zegt tegen Petrus, het is de Heer die daar staat aan de kant, het is de Heer. En Petrus, impulsief, springt onmiddellijk overboord in het water en waadt door het water naar de Heer Jezus toe. En de anderen komen met de zware boot en de vis erachteraan. En wanneer ze aan de wal komen, dan zien ze daar de Heer Jezus al zitten met het vuurtje. En er liggen al vissen op. Hij heeft het ontbijt al voor ze klaar. Brood en vis. Hij bedient hen. En ze zitten er allemaal wat bedremmeld bij. Er staat in de Bijbel, ze wisten niet wat ze zeggen moesten. Er spelen natuurlijk ook allerlei herinneringen mee bij hen. Er was eerder zo'n wonderbaarlijke visvangst geweest. De Heer Jezus had ze geroepen en had gezegd, volg mij bij het meer van Galilea. Volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. En ze worden ook herinnerd bij het vuur, aan het vuur van het verraad van Petrus. Het vuur in de tuin van de hoge priester. En vooral Petrus zal daar natuurlijk met een flink schuldgevoel bij gezeten hebben. omdat hij tot 3 keer toe publiekelijk de Heer Jezus had ontkend, dat hij hem kende. Zou Jezus hem ooit weer vertrouwen? Hij met zijn grote mond en zijn kleine hartje? De beklemming die ze voelen wordt doorbroken door de Heer Jezus zelf, nadat ze hebben gegeten. Hij richt zich heel direct en heel speciaal tot Petrus en hij noemt hem bij zijn eigen raam Simon. Simon, zegt hij, Simon, heb je mij lief meer dan al de anderen hier? Een vertrouwensvraag, heb je mij lief? Daarbij gaat het om je hart. Petrus hoeft niet te komen met allerlei rationele argumenten, hoeft niet te zeggen, ja, maar de anderen liepen toch ook allemaal weg? Je hoeft geen excuses te verzinnen. Nee, het is een vraag van het hart. Heb je mij lief? Houd je van mij? En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus vandaag ons ook allemaal vraagt. Hou je van me? Dat is wat de Heer Jezus het liefst wil horen. Dat is ook het belangrijkste in de opvoeding van je kinderen. Dat je ze laat merken dat je van ze houdt. Wat er ook gebeurt. Dat je ze vasthoudt en dat je trouw bent. Maar wat Petrus verdrietig maakt, is dat de Heer Jezus steeds weer vraagt, wel tot 3 keer toe. Petrus, Simon, hou je van mij? Hou je van mij? Heb je mij lief? 3 maal toe, tot 3 maal toe, omdat Petrus hem ook 3 keer heeft verloochend. En daarmee breekt Petrus dat trotse zelfbewustzijn van Petrus als. Daarmee breekt Jezus het trotse zelfbewustzijn van Petrus als haantje de voorste. Petrus beseft dat hij het niet kan vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen kracht, maar dat hij het moet hebben van de genade van de Heer Jezus. En voor die genade is de Heer Jezus nu juist op aarde gekomen. Wat ook opvalt in deze geschiedenis, dat is dat de Heer Jezus steeds nadat Petrus zegt, ja, maar u weet toch, u kent mij toch, u weet toch wel dat ik van u houd, dat Petrus dan steeds weer nieuwe taken krijgt. Wijd mijn lammeren, wijd de jongste van mijn kudde. Hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Daar zit een opklimmende pastorale verantwoordelijkheid in die Petrus steeds weer krijgt van de Heer Jezus. En ook dat is voor ons allemaal van belang. De conclusie is dat de Heer Jezus je toch wil gebruiken, ook wanneer je gefaald hebt. En ook wanneer je denkt dat je zelf niks meer voor hem kunt betekenen. Wie zijn eigen beperkingen beseft, die wordt niet minder, maar juist meer geschikt in de dienst van God. Verbrokenheid, besef van eigen zwakte, dat maakt je open voor de kracht van God. Maakt je meer afhankelijk van hem, voor zijn geest. Maar trots zelfbewustzijn en hoogmoed, dat is nou juist wat de kracht van God in ons leven vaak belemmert. En zo wordt Petrus hier gevormd door de Heere Jezus. En dat is een weg die wij allemaal moeten gaan, van vertrouwen in onszelf, naar verbrokenheid, naar dienstbaarheid in het Koninkrijk van God. Waar sta jij op die weg? Vertrouw je nog op jezelf? Heb je al geleerd dat je het alleen van de genade van de Heere God moet komen? Moet hebben en durf je ook met al je falen en met al je zwaktes toch je te stellen in dienst van de Heer en zeggen, hier ben ik, gebruik mij zoals ik ben, ook met al mijn zwaktes. En daarbij gaat het nooit om onszelf, maar het gaat altijd om de Heer Jezus zelf. Petrus zegt aan het eind in zijn brief, alleen Jezus is de goede herder, hij is de hoogste herder. Wij zijn altijd onderherders, wij zijn geroepen om hem te dienen met belangeloze toewijding. Maar voor elke volgeling van de Heer Jezus geldt de roeping om dan ook de liefde van de Heer gestalte te gaan geven. Zoals de Vader mij zond, zo zend ik ook jullie, zegt Jezus gelijk na zijn opstanding tegen zijn discipelen. En dat geldt nog altijd voor ons allemaal. Dus laat je niet ontmoedigen door je eigen frustraties, door je eigen mislukkingen. De vraag die Jezus stelt aan Petrus is ook de vraag aan ons allemaal. Heb je mij lief? Houd je van mij? En als dat zo is, toon dan ook mijn liefde aan de mensen om je heen. Door je beschikbaar te stellen voor het werk in zijn lichaam, zijn gemeente. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, de kleine, de grote, bescherm ze, voed ze. Als je dat doet, dan zul je daar zelf ook door gezegend worden en groeien op de weg van het geloof. En zo zitten er in deze geschiedenis voor ons allemaal waardevolle lessen. Ik noem er tenslotte een aantal. En je kunt zelf kiezen welke van die lessen voor jou dan het belangrijkste zijn. Hier zie je ze. Je mag dus struikelen en je mag vallen in het koninkrijk van God. Ach, die thuis heeft het moeilijk. Nou, nog even de conclusie dan. En dan is hij gelijk stil. Ja. Waarschijnlijk had hij zijn vader nodig. Nou, de relevantie van dit alles is voor ons allemaal verschillend. Er zijn een aantal lessen die je eruit kunt trekken. De eerste is dat je onder de regering van de Heer Jezus in zijn koninkrijk, in zijn kerk, mag struikelen en mag vallen. De kerk hoort een plek te zijn waar je veilig bent, waar vergeving is, waar genade is, waar je nieuwe kansen krijgt, kernwoorden van het evangelie. In de tweede plaats wil de Heer Jezus niet dat wij verstart blijven in onze eigen mislukkingen, in ons eigen ongeloof, ongeloof in onze mogelijkheden of onmogelijkheden. De Heer Jezus ziet in elk mens ongedacht potentieel. Hij wil dat weer wakker schudden. Hij wil ons weer overeind helpen en ons opbouwen. De derde plek, pas op dus voor zelfoverschatting en hoogmoed. Alsof het zonder jou niks wordt. Maar pas ook voor zelfonderschatting en voor depressie. Alsof jij niks te bieden hebt. Ieder mens heeft talenten die de Heere God wil ontwikkelen. En Jezus kijkt dan niet naar de buitenkant, naar het uiterlijk. Hij kijkt naar binnen, hij kijkt naar ons hart. Hij wil ons daar aanraken. En hij vraagt ons, hou je van me? Heb je me lief? Als dat zo is, dan kan ik je ook gebruiken. Steeds weer mag je zijn liefde gestalte geven. En dan kiest Jezus in zijn dienst heel verschillende mensen. Al die verschillende discipelen, maar ook ons hier in de gemeente. Diversiteit en verscheidenheid is geen bedreiging. Het is juist een verrijking. En ik hoop dat onze kerk altijd zo'n mooi mozaïek, zo'n verscheidenheid blijft van verschillende mensen. Wij vullen elkaar aan. En Jezus gaat met ieder van ons zijn eigen weg. Als Petrus vraagt, hoe dan met hem, met Johannes? Zegt Jezus, nee, dat is niet jouw zaak. Ze hebben allemaal een taak. Petrus en Johannes en Paulus en Timotheus. Jezus kon ze allemaal gebruiken met hun eigen mogelijkheden. Ga jezelf niet vergelijken met anderen, maar wees jezelf en dien de Heer met de talenten die hij jou gaf. Want, en dat is misschien wel een heel belangrijke, wij worden gered om te redden. Wanneer je zelf gered bent door Jezus, wil hij je ook weer inschakelen in zijn werk, in zijn kerk en in zijn koninkrijk. Je wordt gered om te redden. Jezus verlangt ons allemaal in te schakelen bij zijn werk, bij zijn koninkrijk. En juist dan, wanneer je je laat inschakelen, dan groei je het meest in geloof. Dan leer je om te stappen over je eigen onmogelijkheden heen en je te laten gebruiken door de kracht van God. Iedere christen is daarom geroepen om getuige te zijn, om een levend lid te zijn van de gemeente en om zendeling te zijn op dat plekje waar de Heere God je stelt. En wat voor ons allemaal vooral geldt, is de kortste preek van de Heere Jezus. Twee woorden, volg mij. Volg mij. Volg de Heere Jezus op wegen van genade, van vergeving, van liefde en van trouw. En leer die wegen vooral ook aan je kinderen. Als je dat doet, dan zullen ze ook in hun leven opbloeien tot eer van God. Dan mogen ze leven onder zijn licht. En tot die taak zijn wij allemaal geroepen binnen de gemeente van de Heer. Amen.